je terug in de geest bent van de intenties van Paulus. Dat je weet waarom is die brief eigenlijk geschreven. Want het was niet zijn eerste brief, er waren al meerdere brieven verschenen. En er waren al meerdere problemen en vragen en antwoorden die de Corinthiërs nodig hadden. En die brieven, die hebben we niet meer. Wat we wel hebben is dus deze brief, deze eerste brief. En op het eerste zicht, als je die leest, kunnen we niet echt goed begrijpen wat er gaande is. Zeker als je hoofdstuk 1, 2 en 3 leest. Je voelt wel dat er een bepaalde sfeer is en stroebelingen. En er is partijschap gaande. Maar hoe dat juist komt, dat weten we niet echt zeker, omdat we ook niet, ja, we leven niet in die cultuur. En als je dan een beetje gaat graven in die cultuur van die tijd, hè, in de tijd, de cultuur rond Korinthe, want dat was een Grieks-Romeinse cultuur. Het is een stad in Griekenland, maar het werd toen geregeerd door de Romeinen. Een herbouwde stad, een havenstad, een rijke stad. Heel veel rijke lui kwamen daar. Het was een metropool, een stad met verschillende nationaliteiten, aangezien dat het op een drukke handelsroute lag. Kwam er dus veel volk binnen, ook veel geld. En een van de manieren om uzelf te doen laten gelden in de maatschappij, in dus die Grieks-Romeinse maatschappij, was om u te doen houden aan de eer- en schaamtecode. Een van de belangrijkste dingen in die maatschappij was alles te doen om meer eer te vergaren en zo weinig mogelijk schaamte aan uw naam, aan uw familie, aan uw huis toe te rekenen. Dus eer was heel belangrijk. En er waren verschillende manieren om eer te krijgen. In die cultuur was het vooral natuurlijk hoe rijker dat je was, hoe meer eer dat je kon krijgen. Hoe kennissen, contacten, dat bracht ook eer. Hoe wel sprekend dat je was. Dat bracht zogezegd wijsheid met zich mee en daarmee dat Paulus ook in die eerste twee hoofdstukken zich daartegen uitspreekt, tegen de zogezegde wijsheid van de wereld. Het is dwaasheid in de ogen van God. Het gaat er niet om hoe wijs dat je denkt te zijn of hoe welsprekend dat je denkt te zijn, hoe filosofisch je kan nadenken. Het gaat erom, ken je Christus? Amen. Ken je de gekruisigde Heer? Er zit ook een boodschap in voor ons vandaag. Hè? Inderdaad, mensen vandaag de dag, een diploma is fantastisch. Hè? Ik weet nog altijd T.F. Tenney, een bekende predikant in onze organisatie. Je moet hem maar eens op YouTube opzoeken. Bishop T.F. Tenney. Tenney, T-E-N-N-E-Y. Hij heeft heel veel boeken geschreven. Ik heb hier een paar van zijn boeken. Een van zijn boeken noemt The Main Thing is to Keep the Main Thing the Main Thing. Hij heeft allemaal zo van die quotes, van die tweetable quotes en zo van die, ja, echte spreuken. Maar in ieder geval, deze T.F. Tenney, die zei ooit van get a degree and get over it and move on. Pak je diploma en ga dan verder. Get over yourself. Met andere woorden, word er niet trotserig door. Hè? Want het belangrijkste, de main thing, is om Christus te kennen. Ja, het is goed om een diploma te hebben. Maar soms kan ons intellect, onze kennis, kan in de weg staan, amen, van Christus te leren kennen. Voor Paulus die in deze brief, en je kan het wel lezen hoor, hij wordt eigenlijk een beetje uitgemaakt door zijn gebrek aan welsprekendheid, door zijn gebrek aan oratorische kwaliteiten, geen retoriek, retorische kwaliteiten, en dus hoe dat je kon spreken, hoe dat je eigenlijk kunt acteren op een zeker podiumniveau, hoe dat je jezelf kunt presenteren, hoe dat je je kennis kunt presenteren. Wel, Paulus was daar blijkbaar, volgens zijn tegenstanders dan, niet de beste in, maar hij zegt, het maakt me allemaal niet uit. Ik ken de gekruisigde Christus. Hè? De wijsheid van de wereld is dwaasheid in de ogen van God. Ik ben niet gekomen met woorden, en met welsprekendheid, maar ik ben gekomen in de kracht van de Heilige Geest. Amen. En laat u dus nooit uitmaken, laat u dus nooit denigreren of minder van uzelf doen. Laat denken als je geen diploma hebt, als je niet de allerslimste zo gezegd bent volgens de wereldstandaard. Amen. Als je Christus kent, amen. Dat is het beste wat je ooit kan kennen. Amen. Paulus zegt het ook in zijn andere brief aan de Filippenzen. Hij zegt, ik heb zoveel theologische diploma's, zo gezegd. Ik heb zoveel verwezenlijkt in de Farizeerse partij. Ik was een Farizeer onder een zekere rabbi. Ik heb diploma's gehad, ik heb werken gedaan, ik heb gevast, ik heb gebeden. Ik heb al die dingen gedaan wat een vrome Jood heeft gedaan. En dan nog meer. Maar ik besef dat het allemaal rommel is. Afval, zegt hij zelf. Het is afval. Vergeleken met het kennen van Jezus Christus. Amen. En dus in die maatschappij, in die Korinthische maatschappij, waar wijsheid en filosofieën allemaal op de eerste plek stonden. Amen. En kon men dus veel eer vergaren. En Paulus probeert daar komaf mee te maken. Hij probeert duidelijk te maken aan de mensen dat het niet gaat om wie je kent. Het maakt niet uit welke connecties dat je hebt. Het maakt niet uit welke filosofie je allemaal op een zekere retorische, oratorische manier kunt uitspreken. Trouwens, dat is heel fantastisch dat je dat kan. Als je dat kan combineren met de kennis van de Heer. Amen. Prijs de Heer daarvoor, maar het moet allemaal draaien om de kracht van de geest. Hè? In uw woorden, niet op basis van uw eigen kracht. Maar Paulus zegt, het draait hem allemaal om het kennen van Christus. Dat gaat u eer geven, niet wat andere mensen kunnen doen om u eer te geven, of wat jij kan doen om eer te krijgen. Amen. Het gaat erover om Christus te kennen en dat zal u eer brengen. Amen. En bekendheid in de hemel. En dus mensen waren in die cultuur tegen elkaar aan het opboksen, wie dat ze kenden. En dat sloopt dus ook in de kerk. Ja, er was partijschap, want blijkbaar was het belangrijk in die gemeenschap om zo te zeggen, ik sta onder die filosoof en ik heb geleerd aan die universiteit en die was mijn meester. en dat was mijn profeet. Wel, Paulus maakt in het hoofdstuk 3, hij heeft er al een beetje over gesproken, hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, maar hij maakt er komaf mee in hoofdstuk 3. Hè, dat elke werker van God en voor God, dat het zijn maar werkers. Ze zijn gegeven aan de kerk om de kerk te doen laten groeien. Hè. Maar ze moeten niet aanbeden worden. Het is God die moet aanbeden worden. Amen, dat is wat hij eigenlijk hier wil gaan zeggen. We zullen even lezen. Hij zegt hier in 1 Korinthe hoofdstuk 3 vers 1. Broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen. Ik sprak tot mensen van deze wereld. Tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. Nu, hij zegt het hier, de vertaling geeft het hier weer als ik sprak tot mensen van deze wereld. Als je de MBG leest, dan staat er in vers 1. Maar slechts als tot vleeselijke, nog onmondige in Christus. He, dus letterlijk vertaald hier in het Grieks is het slechts als tot vleeselijke. Ik spreek niet tot geestelijke, maar tot vleeselijke onmondige kinderen in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kon gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt ge ook nu nog niet, want ge zijt nog vleeselijk. Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk? En leeft gij niet als onveranderde mensen? Zie, Paulus zegt hier eigenlijk, jullie zijn nog kinderen, je reageert nog als kinderen. Want er is nijd en er is twist. Er is in de MBV vertaald als volgt, vers 3, er is afgunst, er is verdeeldheid. En als dat is, dan bent u toch gebonden aan de wereld. Dan leeft u toch als ieder ander. Met andere woorden, je probeert via dat wereldsysteem, dat toen in die tijd heerste met de eer- en de schaamtecultuur, probeer je elkaar af te troeven. Hè? De een zegt, ik ben van Paulus. De andere zegt, ik ben van Apollos. Bent u dan niet als alle andere mensen? Ben je dan eigenlijk niet zoals dat de heidenen doen? Zoals de rest van het van het dorp of de stad toe. En ik ben van deze Griekse volk en ik ben de deze. En ja, maar ik heb gestudeerd. Oh, wauw, hij heeft gestudeerd onder die. Oh, dan krijg je meer eer, meer aanzien in de maatschappij. Maar Paulus wil dat doorprikken. Hij zegt, als je zo reageert, ja, dan ben je zoals kinderen en ben je nog niet in staat om vast voedsel te krijgen. Je moet terug melk krijgen. Het fundament moet terug opnieuw gelegd worden. Wacht eventjes terug. Dus als je vleeselijk bent, hè, van deze wereld, met andere woorden, je geeft toe aan de noden van het vlees, nochtans, iemand dat opnieuw geboren is, die begint te beseffen, die begint te weten wie hij is in Christus na een tijdje. Dat is niet direct dat je dat begint te beseffen. De een gaat al wat beseffen wat sneller dan de ander. Maar ga je beseffen dat dat vlees gekruisigd is, dat je zo niet meer hoeft te reageren. Maar een kind in Christus, die weet dat nog niet helemaal. Maar dat komt wel. Eens dat je de basis kent, eer dat je de melk hebt gekregen, dan ga je over tot vast voedsel. Maar Paulus zegt, je bent zelfs nog niet aan toe aan vast voedsel. En ook nu nog niet. Want je bent nog steeds gebonden aan de wereld. Wat is die melk en wat is dat vast voedsel? Natuurlijk, hij gebruikt deze termen, die natuurlijk heel bekend waren, als een voedsel voor zuigelingen en voedsel voor een volwassen. De schrijver van Hebreeën legt het een beetje meer uit. Gebruikt ook dezelfde termen trouwens in Hebreeën hoofdstuk 5 vers 12. Hij zegt hier, werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn, in plaats daarvan hebt u er zelf één nodig om u opnieuw de grondslagen van het woord van God bij te brengen. Het is met u zo ver gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel. Dus hier hebben we ook een brief van een zekere auteur, en we weten niet wie de auteur is, kan zijn dat Paulus is, de meesten denken van niet, maar gericht naar een gemeenschap dat dreigde af te vallen, dat dreigde terug te keren naar de wet, terug te keren naar het Jodendom. Hier richt de auteur zich naar een gemeenschap dat angstig aan het, die eigenlijk niet wisten wie Christus was en wat hij had gedaan voor hun en wat het betekent om één te zijn met Christus. En dus heel de brief van Hebreeën is eigenlijk vast voedsel. Heel de brief van Hebreeën, dat is materiaal voor volwassenen. Ja, dat spreekt over hoe Christus zoveel beter is dan de engel, hoe zoveel beter is dan de hoge priester van het Oude Testament. Het spreekt over, ja, Christus die beter verbond heeft ingesteld dan het oude verbond. Zijn offer is beter dan de offers van het oude verbond. Het gebruikt allemaal termen, allemaal verzen en principes van het Oude Testament. En je moet er natuurlijk al wel van kennen om zijn punten te begrijpen. Daarmee dat het ook vastvoedsel is voor volwassenen. Hè? Mensen die al van het fundament reeds gelegd hebben. En dan ga je nog dieper, dan ga je nog rijker en dieper en groeien in uw band met Christus, hè, door dat vast voedsel. Maar wat is nu die melk? Hè? Want hij gaat het uitleggen. Wie melk drinkt, is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid.
Wauw.
Moment. Dus, melk, dat is voor baby's. En een baby verstaat, en met baby hebben we het over nieuwgeboren christenen. Mensen die uit de wereld komen, die gebrainwashed zijn door jaren en jaren van een wijze van doen, een wijze van spreken. En natuurlijk overnachts krijg je ineens, ja, ben je een nieuwe schepping en ga je nog niet goed weten wie je eigenlijk bent en wat het betekent om één te zijn met Christus, wat betekent de genade van Christus, wat het betekent al die fantastische zaken zoals heiliging en rechtvaardiging. En je snapt het allemaal nog niet goed, maar dat is oké. Je moet ergens beginnen. Je begint met melk. Want je weet de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid, je weet het allemaal nog niet. En heel die brief van Hebreeën die heeft het over de gerechtigheid in Christus en wat dat juist betekent. Maar ja, sommige gemeenten, zoals de gemeente in Korinthe, die nog heel vleeselijk was, die hadden de beginselen nog niet door. Voor hun is het gevaarlijk om zo'n vast voedsel te eten. Ja? Want vast voedsel, hij gaat verder, is voor volwassenen. Hun zintuigen zijn door ervaring geoefend. Ze zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad. We moeten de eerste beginselen van de leer over Christus hier toch maar laten rusten en ons richten op wat voor volwassenen bedoeld is. We willen niet nog eens het fundament leggen. En dan spreekt hij eigenlijk over de eerste beginselen. Het fundament. Wat is dat? Spreken over het zich afkeren van daden die tot de dood leiden. Over het geloof in God. De leer over het dopen en de handoplegging. En over de opstanding van de doden en het laatste oordeel. Dus eigenlijk is dat wat Petrus heeft verkondigd in Handelingen hoofdstuk 2. Handelingen hoofdstuk 2, toen dat de Joden zich afvroegen aan Petrus, nadat ze het evangelie, het goede nieuws van Christus en opstanding hadden gehoord, dat hij de Messias, de Christus is, die zij hebben laten kruisigen, hadden ze spijt van hun zonde, want ze beseften dat het een grote zonde is wat ze hebben gedaan, en ze vroegen aan Petrus wat te doen, en Petrus zei, bekeert u. Ja, één ieder van jullie. En laat u dopen ter vergiffenis van uw zonde in de naam van Jezus Christus en u zult de Heilige Geest ontvangen. Mensen werden toen gedoopt, mensen kregen de Heilige Geest. Meestal gebeurde dat door handoplegging. Dus de basis, het beginsel is de stappen om opnieuw geboren te worden. Is uw afkeren van daden die tot de dood leiden. Ja? Het zijn de zaken die eens je gewoon was om te doen, waarvan je nu zegt, nee, dit is niet de manier van doen. Dit is tegen God. Nu, je gaat nog niet altijd begrijpen waarom dat je die zaken nu ineens niet meer mag of kan doen of wil doen. Amen. Maar een kind, want dat is tenslotte natuurlijk wat kinderen zijn, in de Heer, een kind kan niet altijd een uitleg bevatten, kan niet altijd begrijpen waarom. Men zegt ook niet tegen een kind pas op, steek uw handen niet op het vuur. Ja? Men zegt tegen een kind, steek uw handen niet op het vuur, hè, als je het kan koken. Hè. Ze moeten daar geen uitleg over, die kunnen dat trouwens ook niet begrijpen, ze kunnen ook niet, je zegt gewoon nee, mag niet. Je maakt duidelijk, mag niet. Hè? Of ze nu beseffen van dat dat over een paar minuten warm gaat worden en dat het met een trick of met gas te maken heeft en daar een heel uitleg over geven, dat dan uw huid gaat verbranden en moet je daarna weer zalf op gaan doen. En dat is allemaal niet nodig. Een kind heeft korte instructies nodig van nee, hand niet op vuur. En nadien gaan ze dat inderdaad wel beseffen en gaan ze zien de redenen daarachter. Hetzelfde met hier in het begin. De christenwereld kwam uit de jodenwereld en heiden die kwamen werden toegevoegd aan de kerk. En in het begin kregen die ook bepaalde regeltjes mee, regeltjes, richtlijnen. Je weet wel in Handelingen 15 dat de heidenen daar bepaalde richtlijnen hebben meegekregen. Het waren er niet veel, het waren maar een vijftal. Dat ze zich moesten onthouden van bloed en van ontucht. Van afgoderij enzovoort, daar moesten ze zich van afhouden. Nu werd daar veel uitleg aan gegeven. Nee, omdat zij ook nog in hun kinderschoenen zaten. Hè. Nadien konden natuurlijk, eens dat ze aan het groeien, konden ze meer en meer te weten komen over de identiteit in Christus en kon meer vast voedsel worden gegeven. En dat is inderdaad wat we soms ook moeten doen met nieuwelingen in Christus. He, zeggen waar dat het op staat, leer hun, amen, leer hun de basisbeginselen, het fundament, geloof in God, afkeren van daden die tot de dood leiden over het geloof in God, het doopsel en de handoplegging. En daarmee spreken ze vooral over het ontvangen van de Heilige Geest. Sommige christenen willen al beginnen lopen terwijl ze nog ineens kunnen stappen. Ze willen fantastische zaken kennen, diepe wijsheden en dromen en visioenen. En terwijl ze nog ineens het beginsel, het fundament over de leer van Christus begrijpen. Dat is belangrijk. Terug naar 1 Korinthe. Dus Paulus zegt, je bent nog vleeselijk. Er zijn nog zaken onder u gaande die bewijzen dat je eigenlijk niet in staat bent om vast voedsel te ontvangen. Je bent nog bezig met elkaar ruzie te maken over ik volg Paulus, ik ben Apollos. Als ik dat zo hoor, zegt Paulus, dan begrijp ik dat jullie zelfs nog geen kind zijn, dat jullie nog steeds denken volgens de patronen van de wereld. Laat mij het u even uitleggen. Ja? Dit is basis, zegt hij. Het gaat niet over Apollos. Wat is Paulus? Zijn dienaren, vers 5. Door wie gij tot geloof gekomen zijt, en wel zoals de Heere dit aan ieder geschonken heeft. En hij zegt, ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom. Ik ga even de NBV erbij halen. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten. Oh, dat is weer een NBV, sorry. Vers 5. Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet, alleen God is belangrijk, want hij doet groeien. Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, al worden ze ieder apart beloond overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven. Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. U bent een bouwwerk van God. Oké. Paulus wil duidelijk maken, degene die u het woord hebben verkondigd, wie het ook mogen zijn, maakt niet uit wie het is. Wees geen leerling van Apollos of van Petrus of van Paulus. Wees een leerling van Jezus Christus. Amen. Hij is degene die doet groeien. Wij zijn maar mensen die zaadjes planten. Wij zijn maar mensen die zaadjes begieten, water geven. Alleen God is belangrijk. En dat is hetzelfde. Deze boodschap is misschien zelfs nog belangrijker voor degenen die planten en begieten. Want soms kunnen we denken dat het allemaal draait rondom ons. Hè? We willen naam maken voor onszelf. We willen bediening hebben met onze naam. We willen erkend worden in de gemeente als profeet, zus en zo. We willen aanzien krijgen van andere mensen. En het doet goed wanneer we applaus en schouderklopjes krijgen en Facebookberichtjes en likes, maar eigenlijk moeten we daar heel voorzichtig in zijn. En alle eer, amen, aan God geven, of we gaan beschaamd geraken op de dag van het oordeel. We zijn medewerkers. Paulus zegt, we werken mede, samen. Amen. Het woord daar wordt gebruikt, het Grieks woord waar we synergie van krijgen. We werken synergetisch, tezamen, volgens dezelfde energie, bouwen, amen, het bouwwerk van God, de akker. We zaaien erop, we planten, we begieten, maar God is degene die bepaalt hoe iets groeit. Amen. Houd dat goed in gedachten wanneer je ergens een zaadje legt. Wanneer je ergens een zaadje begiet. Wanneer je moeite steekt in iemand. Wanneer je energie steekt in iemand. Het draait niet om u. Het is fantastisch dat je het doet. Fantastisch. En we hebben meer werkers nodig. Amen. In de akker van God. We hebben meer werkers nodig die eruit willen trekken. En zeggen van Vader, het draait niet om mij. Het draait om u. Ik wil geen naam maken voor mezelf. Ik wil u groot maken. Ik wil mensen zien komen, zien groeien. Want u doet het groeien in de naam van Jezus. En hoe meer dat wij onze handen kunnen aftrekken van hetgeen dat we hebben gedaan, loslaten, hoe meer dat God kan laten groeien. Een expert planter en een expert begieter, die weet wanneer hij moet stoppen met begieten. Die weet wanneer hij moet stoppen met water te geven, want soms is te veel water nefast. Een expert zaadjesgooier, die weet op welke grond dat hij moet leggen. Die weet op welke gepaste tijd dat hij een zaadje, een woord moet geven. Die kan onderscheid maken tussen de seizoenen. Die kan onderscheid maken tussen de verschillende gronden. Zo is het met een expert evangelist. Iemand, en dan heb ik niet over de titel van evangelist. Ik heb het over mensen die het woord van God willen verspreiden. Dus evangeliseren. Het zijn met hun leven, het zijn met woorden, het zijn met talen, op eender welke manier. Iemand dat een hart heeft naar Gods eigen hart, die is een expert in te weten wanneer, amen, hoe en vooral de waarom. Amen. Ik weet wanneer, ik zie wanneer iemand klaar is om te ontvangen. Ik krijg het van mensen die proberen Gods woord op te dringen aan iemand die klaar duidelijk er niet voor open staat of die er zelfs nog kwaad van wordt en antagonistisch, maar toch eventjes uw laatste gedacht zeggen, dan draait het niet meer over God die doet groeien, maar over uw eigen ego die geen teleurstelling of geen nee kan aanvaarden. Soms moeten we gewoon God loslaten, God zijn werk doen. Ik heb het gepland. Maar als een expert plan moet ik wel weten wanneer, waar, wanneer is de gepaste tijd, waar, welke plaats, amen. En vooral de waarom, ik doe het niet voor mezelf, ik doe het voor hem, amen. Dank u Jezus. Paulus gaat verder en mogen de Heer ons allemaal in zich, laten we bidden, laat dat een gebed zijn. Vader, laat mij een kundig, halleluja, een kundig bouwmeester zijn, halleluja. Laat me een expert zaadjes leggen en begieter zijn. En al de rest wat ik niet hoef te doen of hoor te doen. Amen. Daar trek ik mijn handen van af. En ik laat God God zijn. In vers 10 gaat Paulus verder. En zegt overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd. Heb ik als een kundig bouwmeester. Ja, een kundig bouwmeester. Het fundament gelegd en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt, Jezus Christus zelf. Amen. Dus Paulus erkent hier zijn taak. In zijn tijd, als toen het woord van God helemaal nog niet verspreid was in geschreven vorm, was hij ervoor uitgekozen om het evangelie te brengen naar de heidense gebieden. En Petrus was er uitverkoren om het te brengen naar de Joodse gebieden, Joodse bevolking. Maar zijn taak, en hij wist goed wat zijn taak was om het fundament te leggen. Dat was Christus te prediken onder de heidenen. Ja? Het fundament, halleluja, is het werk van Jezus Christus. En hoe wij dat werk één kunnen worden met dat werk, bekeren van werken, doopsel, amen. Heilige Geest ontvangen, amen. Zijn woord in ons opnemen, geloof. Dit alles wordt allemaal geactiveerd door geloof. Hè? Het zijn niet zomaar werken. Het zijn daden van geloof die we doen. Daden van geloof. Hij heeft dat voor mij. Ik keer me af van de huidige weg waarop ik woon. Hij is gestorven voor mij. Ik ga in geloof met hem sterven in het doopsel. Hij is opgestaan voor mij. In geloof ga ik vragen voor zijn heilige geest. En sta ik op, amen, als een nieuwe schepping met een nieuw hart en een nieuwe geest. Zie, dat is geloof. Maar dat is fundament. Dat is basis. En dat is wat Paulus kwam prediken. Ook Petrus natuurlijk. Hè? Maar dan naar de Joden. En dan kunnen anderen daarop voortbouwen, want dat is basis. En dan begint het vast voedsel. Dan begint het huis dat u gaat beschermen in uw christelijk leven. Amen. We hebben het erover gehad, over dat huis, in de vorige preek op zondag. Amen. Dat uw huis gemaakt moet worden op een fatsoenlijk fundament. Uw huis is uw christelijke levensstijl, uw christelijke relatie. Uw relatie met God, als dat gebaseerd is op een huis, hè, dat gebouwd wordt met hout, hooi en stro, dat gaat niet blijven staan. Wacht, we zullen even zeggen wat hij erover zegt. Vers 12. Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelsteen, of met hout, hooi en stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen. Oké, wat moeten we hier nu uitmaken? Wel, Paulus zegt, er is een fundament, Jezus Christus. Ja, dat is u opnieuw geboren zijn. En vanop dat fundament, dat werk van Christus, moet je beginnen bouwen. En hoe dat je bouwt, met welke principes dat je in acht neemt, dat zal op de dag van oordeel blijken. En dat zal aan het vuur, aan het licht worden gebracht. Betekent dat je dan niet wordt gered als je met hout, hooi en stro hebt gebouwd? Nee, het zegt hier in vers 15, wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen. Dus je bent wel gered, maar je mist je beloning. En er zijn inderdaad beloningen. De Bijbel spreekt daarover. Beloningen die we gaan ontvangen. Ik weet niet hoe ik dat moet praktisch zien. Ik heb er totaal geen in, maar ik zal een paar andere versen eventjes laten zien. Dus we hebben juist gezien, dan zal het door het vuur aan het licht worden gebracht. Er is inderdaad een oordeel voor christenen. Ja, het gaat niet het oordeel zijn, het witte troonsoordeel in Openbaringen, waar dat de niet geredden voor zullen staan. Het gaat een ander oordeel zijn. Momentje. In Romeinen 14, vers 10, zegt: wie bent u dat u een oordeel velt over uw broer of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broer of zuster? We zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan. Want er staat geschreven: zowaar ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen, elke tong zal God loven. Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. Amen. Nu, we hoeven daar geen schrik voor te hebben dat we dan niet gered zullen worden, maar onze daden, wat we op dat fundament hebben gezet, zal wel op de een of andere manier worden getest. Een andere vers, Filippenzen 2,16, zegt: houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn, omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en afgemat. Dat spreek ik nu niet direct over voordeel, wel dat er een dag van Christus komt, dus een oordeelsdag. Ik dacht dat ik nog een vers had moeten vinden. Nee. Oké, eventjes terug. Ja. Dus op de dag van het oordeel zal blijken wat ons leven in Christus, onze relatie met God, eigenlijk heeft opgebracht. Nu, ik weet niet hoe dat eruit gaat zien. Wat gaan die beloningen zijn? Wat gaat dat zijn voor zij die hebben gebouwd met goud, zilver en edelstenen en een huis dat? Dat blijft staan door het vuur. Wat praktische beloningen houdt dat in? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Gaan die een groter huis krijgen in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Het klinkt een beetje vreemd. Maar er zijn dus wel, ja, er zijn voordelen aan een vruchtevol leven in de Heer. Er zijn voordelen aan verbonden, niet alleen in dit leven, maar ook in het leven dat komt. Ja, er zullen misschien wel wat meer vervolging zijn, want zij die vroom in Christus willen leven, amen, zij zullen inderdaad meer vervolgingen meemaken. Het zal misschien wat harder zijn in deze wereld, maar uw relatie met God brengt zoveel op, amen. En zijn aanwezigheid is zoveel intenser. Halleluja. Vraag maar aan al de mensen die vervolgd worden. Vraag aan elke christen die hun geloof wordt beproefd in moeilijke tijden. Zij zullen allemaal getuigen van dat God dicht bij hun was. En dat in zo'n moment dat ze de trouwheid van God daadwerkelijk hebben leren kennen. Amen. Dank u, Jezus. Want het is makkelijk om te zeggen, God is trouw wanneer alles goed gaat en we hebben alles wat we willen. En we hebben een auto en een huis en we kunnen onze rekening allemaal makkelijk betalen. Op prijzen Heer voor onze job. Amen. Maar wanneer dat je dingen die misgaan en alles lijkt om zeep te gaan en je gezondheid gaat achteruit. Amen. Maar dan kan je alleen nog maar leunen. Amen. Op zijn werk. Kan je alleen nog maar leunen op wat hij heeft gedaan. Kan je alleen nog maar beseffen. Halleluja, dat de trouwheid van God reeds getoond is aan het kruis. En ik moet daar een nieuwe openbaring van hebben, want het draait niet over mijn werelds comfort hier. Amen. Het draait om mijn relatie met hem. En soms wil God ons een keer wakker schudden en zeggen van, hey, je bent te comfortabel geworden in je bezitting, in hetgeen dat je hebt gekregen. Je huis dat je aan het bouwen bent, hè, op mijn fundament is hout. En stro. En pas op, die hout en de hooi en de stro kan van alles betekenen, hoor. Het kan legalisme betekenen. Het kan zijn je werken die je doet van God, die je denkt dat je zelf rechtvaardigen in de ogen van God, terwijl het niet is, want alleen het bloed van Christus, amen, alleen zijn werk rechtvaardigt je in de ogen van God. Dus de hout, die hooi en die stro, die kunnen van alles zijn. Maar het is in ieder geval niet... Het is vleeselijk. Het is, zoals Paulus zegt, je hebt een fundament, maar jullie zijn aan het bouwen op een verkeerde manier. Je zit nog met de oude ik bezig, met de oude praktijken van het vlees. Doe die weg. Begin te vertrouwen en te geloven in God en geen partijvormen, geen afgunstigheid. Vreselijk. Het draait om God. Je zou denken, ja, dat is duidelijk. En toch zijn er veel mensen, je zou ervan versteld staan, die achter profeten en apostelen en voorgangers aanlopen alsof ze God zelf zijn. Toch zijn er nog veel mensen die fout maken van hun favoriete leerkrachten te aanzien als God. Veel voorgangers maken de fout door zelfs te durven te zeggen dat hun leden van de gemeente, zij zijn de herder en dat zijn dan de schapen. En ze durven zelfs te zeggen dat zonder hun voorganger, ze niet luisteren naar de voorganger, ze niet doen wat de voorganger zegt, dat ze naar de verdoemenis gaan. zij zijn... Voorgangers die durven zeggen van, zoekt u een goede voorganger, een goede herder. En wees daar nederig onder. En pas op, dat is waar. Maar je geeft de impressie alsof mensen ergens in een kerk moeten gaan zitten en alsmaar moeten gaan slikken wat de voorganger zegt. En denken van, oké, ik ben safe, want ik doe wat de voorganger zegt. En dan wordt die voorganger, of die apostel, of hoe hij zichzelf noemt, dan wordt hij de vervanger. Voor Christus. Christus is de bemiddelaar. Niet die man die achter de pulpit, of vrouw die achter de pulpiter staat. Die is niet gestorven voor mij. Die heeft het woord van de waarheid niet in petto. Of die heeft er geen monopolie op. Amen. Dank u, Jezus. Nu, er moet respect zijn voor de oudsten. Sowieso. Er moet nederigheid zijn. Je kan niet in een lokale gemeente werken. Je kan niet in een lokale, op je eigen planning, met je eigen agenda werken zonder dat nederig te doen en te onderwerpen aan het leiderschap van die gemeente. Ja? Dat is sowieso een gegeven. God kan niet werken met mensen die niet nederig zichzelf onder iemand anders kunnen stellen. Amen. Dat is sowieso een basiswet in het Koninkrijk van God. Maar ik heb het daar niet over. Ik heb het over mensen... die klakkeloos, zonder, achter anderen aanlopen. Zoals ze hier aan het doen waren in de kerk van Korinthe. Ik heb pas nog op Facebook gezien, iemand die een foto van hun voorganger, of van een profeet, sorry, het was een profeet en zijn vrouw. En ze schreef eronder, ik ben zo blij dat profeet, zo zijn zoon naam, En apostel, dat was dan zijn vrouw. Hè? Dat was een profeet en een apostel, al twee ineens. Ik ben zo blij dat ze in mijn huis zijn gekomen om mijn huis te zegenen en mijn kind te zegenen en om dit en dat te doen. En misschien ziet die persoon dat als zeker eer geven. En dat mag, maar het geeft toch wel een beetje de verkeerde boodschap. We moeten voorzichtig zijn met zo'n zaken. Amen. Want, die profeten en die apostelen zijn gekomen om uw huis te komen zegenen en te komen bidden voor u en om een bepaalde vloeken weg te doen en weet ik veel wat dat die allemaal is gekomen. Maar ze moeten vooral leren dat zij dit ook nu zelf kunnen. Amen. Dat zij, zoals de schrijver van Hebreeën zegt, jullie zouden nu allemaal zelf leraren moeten zijn, maar je bent nog steeds kinderen. Je moet weer melk krijgen. En als je melk nodig hebt, dat betekent dat iemand anders de melk moet komen brengen. Maar jullie, zegt de schrijver van Hebreeën, zouden nu zelf melk aan iemand anders moeten gaan geven. Amen. Eens dat iemand uw melk is komen brengen en je bent aan het groeien, dan wordt er van ons verwacht, in de naam van Jezus, dat we te gepaste tijden iemand anders melk gaan geven, want nu ben ik groter en ik zie de dingen anders en ik heb een breder uitzicht of wat het betekent om in Christus te zijn. Nu kan ik iemand anders gaan leiden, halleluja, tot de Heer. Ik ben niet meer afhankelijk van iemand anders, halleluja. Ik kan het nu zelf, halleluja. Dank u, Jezus. Laat de Heer u daarin leiden. Maar een beetje verder, of ik raak nooit... Klaar. Vers 16, laatste. Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de geest van God in uw midden woont? Indien iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig en die tempel bent u zelf. Oké, wat wil hij hier zeggen? Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de geest van God in uw midden woont? Indien iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig. Een tempel bent u zelf. Nu, heb je deze vers al eens gehoord of horen prediken in de context van dat je niet slecht met je lichaam mag doen? Ja, want je lichaam is de tempel van God en de geest van God leeft daar in het midden. Dus je mag je tempel geen schade toebrokkenen. Je mag het niet vernietigen. Hè? Je mag geen zelfmoord plegen. Sommigen gebruiken deze vers daarvoor, vers 17. Je mag je tempel niet vernietigen of God gaat u vernietigen. Je mag geen rotzooi in je tempel steken. Hè? Je mag niet doodgaan aan obesitas, je mag niet doodgaan aan roken, drinken mag niet, snap je? Je moet genoeg bewegen. Dus sommigen gebruiken deze tekst hier, deze vers 16 en 17, om eigenlijk te zeggen van God zal u vernietigen wanneer dat jij je eigen lichaam vernietigt. Iemand daar alles van gehoord? Die uitleg gehoord over deze vers? Moeder, ja? Ja. Ja, ja.
En dan denk ik ook, als iemand dan verkeerd komt met tatoeages.
Dat van die tatoeages is waarschijnlijk in hoofdstuk 6. Hè? Want hij maakt inderdaad ook nog wel een punt in hoofdstuk 6 over het lichaam. Je lichaam, en dat gaat dan over hoererij. Wanneer je dus met prostituees enzovoort, maar dat is iets anders in hoofdstuk 6. Want daar gebruiken ze ook die vers. Maar specifiek in deze, hoofdstuk 3, vers 17, van de tempel vernietigen. Ik heb dat vooral voornamelijk gehoord in de context van je mag geen zelfmoord plegen. Hè? Want dan gaat God u ook vernietigen. Dat is wat ik alles heb gehoord. Dat zijn nog anderen die dat hebben gehoord? Ja, het is niet correct. De context van de passage. Maar weet iemand dan hoe we deze tekst moeten lezen? Niemand idee hoe dat je vers 16 en 17, op basis van ook al het voorgaande in dit hoofdstuk, hè, je moet heel het hoofdstuk bekijken, niet alleen vers 16 en 17 bekijken, maar als niemand zijn microfoontje gaat openzetten, zal ik... Niemand? Dus het is eigenlijk, het zit hem in de u. Weet u niet dat u, de u is in meervoud. De u is in meervoud, in uw midden. Het spreekt over de lokale gemeente van Korinthe. Weet u niet dat jullie eigenlijk de tempel van God zijn en dat de geest van God in uw midden woont? Het spreekt over die lokale gemeente en dat wij allemaal tezamen de tempel van God zijn. En het vernietigen van Gods tempel, het spreekt over de mensen die tweedracht komen zaaien in Gods lokale gemeente. Het zijn mensen, valse leraren, valse profeten, die wolven waarover Paulus zoveel keer heeft gewaarschuwd, die de lokale gemeente proberen te vernietigen. God heeft hier eigenlijk een boodschap, Paulus heeft hier eigenlijk een boodschap van vertroosting weer, door te zeggen, God houdt zoveel van zijn lokale gemeente, en de lokale gemeente, dat zijn gewoon de gelovigen die samenkomen in een gebouw, die samenkomen en die aanzien worden als de tempel van God. Dat was een referentie naar de tempel die toen nog stond in Jeruzalem. En elke Jood en elke heiden wist dat dat een heilig gebouw was. Heer heilig, Gods tempel is heilig. Maar nu is het de tempel niet meer in steen, maar in vlees. De gemeenschap van de gelovigen. En degene die verantwoordelijk is om tweedracht en de gemeente te vernietigen, wat in die tijd wel ging komen doorheen valse leren, want dat was bezig in die gemeente, waardoor dat dus de gemeente niet meer effectief zou zijn. En God haat dat. Amen. Hij is zo beschermend over zijn gemeente dat Paulus durft te zeggen dat degene die de lokale gemeente van God wil vernietigen, God zal zijn oordeel klaar hebben staan. Amen. Hoe dat gebeurt, dat weet ik niet. Is dat op de laatste dag van het oordeel, is dat ter plekke? Soms is dat ter plekke, soms is het in dit leven, soms is het nadien. Soms laat God dat toe, dat er vervolging komt en dat een kerk uiteen gaat om eenderd welke andere redenen. Maar er zal steeds een oordeel zijn voor degenen die verantwoordelijk zijn, amen, voor de divisie, het kapot gaan van een gemeente. Dit moet ons ook voorzichtig zijn in hoe we samenkomen. Amen. Hoe we ons gedragen. Amen. Het voorbeeld dat we stellen. Amen. De getuigenis die we geven. Halleluja. Laten we voorzichtig zijn. Laten we beseffen de verantwoordelijkheid die we dragen. Amen. Om elkaar op te bouwen in de Heer. Dat is eigenlijk wat Paulus hier wilt zeggen. Het gaat over dat bouwwerk dat je aan het bouwen bent op dat fundament. En er zijn sommigen, hè, die dat bouwwerk willen neerhalen. God zegt, als iemand dat wil doen, zet er maar zeker van, er zal een oordeel komen. Dus het gaat niet noodzakelijk in deze passage, gaat het niet over je lichaam slecht behandelen. Hè? Daar kunnen we dit niet voor gebruiken. Ga ook niet over zelfmoord. Daar zijn andere passages voor. Hè? Of succes spreekt daar duidelijk over. Over je lichaam als godstempel gebruiken. Dat is dan wel in relatie met iets anders. Maar ik bedoel, we hoeven deze tekst daarvoor niet te gebruiken. Amen. Het is waar. Ons lichaam is het enigste wat God ons heeft gegeven. En we kunnen maar beter zorg voor dragen, zodat dat langer mee kan gaan. Niet alleen in kwantiteit, maar ook in kwaliteit van het leven. Zodat we geen last zijn, amen, voor andere mensen. Halleluja. Dat is ook een van de goede redenen om zorg te dragen voor het enige lichaam dat we hebben gekregen. Halleluja. Dus dat is eigenlijk vers 16 en 17, wat Paulus wil duidelijk maken. Hij eindigt met: laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden. Pas dan kan hij wijs worden. Wat namelijk in deze wereld wijsheid is, is dwaasheid bij God. Want er staat geschreven: hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid. Er staat ook geschreven: de Heer kent de gedachten van de wijze, hij weet dat ze niet meer dan lucht zijn. Niemand van u moet zich daarom laten voorstaan op een ander mens. Want alles is van u. Oké, wat wil dat zeggen? Ik weet het niet. Vers 22, of het nu Paulus, Apollos of Kefas is, wereld, leven of dood, heden of toekomst, alles is van u. Maar u bent van Christus en Christus is van God. Oké. Dat is jullie huiswerk voor volgende week. We gaan hier stoppen. Wat wil dat zeggen? Vers 21, 22 en 23. Voor degenen die niet weten wat doen. Laat dat een kleine taakje zijn. Wat bedoelt Paulus hier door te zeggen: alles is van u. Hè? Alles is van u. Hij zegt nog eens in vers 22. Maar u bent van Christus. Wat wil dat zeggen? Ik vraag volgende week het antwoord. Amen. God zegen. Laten we even bidden. In de naam van Jezus.